dat ik destijds gewoon heel graag met de rest mee wilde. Zo van ja, waarom kan ik het niet en de rest wel? En dan kreeg ik ook vaak van mijn moeder te horen van ja, maar zij hebben niet meegemaakt wat jij hebt meegemaakt. En hoe goed bedoeld ook, ja, het voelde niet als of dat voor mij de uitkomst was, alsof dat de oplossing was.
Hallo, je luistert naar aflevering 8 van De Ketting van Verhalen. In deze aflevering praten we met Joris. Joris heeft op 8 maanden en op 2,5-jarige leeftijd een hersentumor gehad. En dit komt door een genetische afwijking. Mijn naam is Jenne Stolten.
En ik ben Marjolein Broeren. En we praten met name met Joris over het niet aangeboren hersenletsel en de overprikkelbaarheid die de hersentumor en de behandeling heeft veroorzaakt. Hij heeft daar een hele interessante behandeling voor gevonden en ervaart nu letterlijk minder prikkels. En daar gaan we met hem over in gesprek. Welkom Joris.
Dankjewel.
Joris, wie ben jij?
Ik ben Joris Hove, ik ben 33 jaar en ik heb als kind toen ik 8 maanden was en later nog een keer toen ik 2,5 was, 2 keer hersentumor overleefd.
Weet je nog dat je ziek bent geweest, omdat dat al zo lang geleden is?
Nee, dat weet ik niet. En zoals mijn opa dat altijd zei, dat is ook mijn redding geweest, dat ik het niet bewust heb meegemaakt, waardoor ik zo goed als kwaad dat het ging, als kind verder heb kunnen leven.
Je vertelde dat een genetische afwijking in je familie oorzaak was van de hersentumor. En dat jouw broer en jouw neven hetzelfde is overkomen.
Mijn broer is geboren in januari 1989. En voor zover ik weet ongeveer eind dat jaar ook ziek geworden. En ja, omdat het toen nog vrij onbekend was, ja, gewoon behandeld voor wat ze konden behandelen. Alleen hij had het voor bij zijn hersenen, waardoor ze het al vrij snel nadat ze het hadden geopereerd of open hadden gemaakt, tot de conclusie kwamen dat daar weinig tot niks meer aan te doen was. En in de tussentijd is mijn moeder, ja, februari 1990 in verwachting geraakt van mij. Uiteindelijk, zo rond oktober, hebben ze besloten om mij te halen door middel van zetpillen. Omdat het eventueel zou kunnen zijn dat mijn moeder, ja, een begrafenis en een bevalling tegelijkertijd zou krijgen. Omdat mijn broer toen al uitbehandeld was. En nou goed, dat is gelukt. Ik ben 10 dagen eerder geboren dan de uitgerekende datum. Ja, in die tijd, omdat ze dus wisten dat mijn broer het had, zeiden de artsen, het zou zomaar kunnen zijn dat hij het ook heeft. Ze hebben toen echo's gemaakt door mijn fontanel. Alleen die echo die kwam niet ver genoeg destijds. Waardoor ze dus iedere keer tot de conclusie kwamen dat er niks aan de hand was. Tot het moment dat ze dachten van, oh, maar we veranderen de hoek waarin we de echo's maken. En toen zagen ze dus dat ik op de achterste schedelgroeven daar een hersentumor had zitten. Omdat die aan de achterzijde zat, zeiden ze ook meteen van, ja, goh, de overlevingskans is ook groter. Maar goed, ja, het feit dat ze het weer geconstateerd hadden was natuurlijk wel weer de bevestiging, maar tegelijkertijd ook wel de klap voor mijn ouders dat ze weer hetzelfde traject in gingen.
Hoe gingen zij daarmee om toen?
Maar als ik zo goed mogelijk een beeld daarvan kan krijgen, kan ik me zeker wel voorstellen dat zij weer de confrontatie hebben met het feit dat ik ziek ben geworden. Het was zelfs zo dat het elkaar opvolgde. Ze hadden mijn broer begraven en een half jaar later werd ik ziek. Met dus de angst van, ja, het zou dus ook zomaar kunnen zijn dat we ook hem gaan verliezen.
Nou, dat is gelukkig niet gebeurd. Maar het is wel weer teruggekomen, begrijp ik.
Ik weet niet of ze dat destijds toen al wisten dat dat een symptoom was van de tumorsoort die ik gehad heb. Ik weet wel dat ze er naar aanleiding van onze situatie er heel veel onderzoek naar hebben gedaan. Er zijn ook verschillende artsen op afgestudeerd. En uiteindelijk ook de oplossing gevonden, of beter gezegd de oorzaak gevonden. En daarmee dus ook aangegeven van ja, het is inderdaad een kenmerk dat het in ieder geval in de eerste 2,5 levensjaren van een kind terugkomt.
En dat gebeurde dus toen je 2,5 was, werd je opnieuw ziek?
Ja, toen werd ik opnieuw ziek. Wat toen wel anders aan de behandeling was dan daarvoor, was dat ik vervolgens wel bestraald werd. Dat mocht officieel niet. Althans, de artsen zeiden ja, hij is eigenlijk te jong. Maar omdat ik de keer daarvoor een chemokuur heb gehad en ze in feite door de behandelsoorten of behandelmethodes door waren, hebben ze uiteindelijk ook besloten om mij te bestralen.
En dat heeft goed uitgepakt, begrijp ik, want daarna is het niet meer teruggekomen.
Dat heeft goed uitgepakt, waar het niet dat ze wel een berekeningsfout hebben gemaakt, waardoor ik tenminste 19 keer een overdosis heb gekregen.
En wat merk je daar nu van?
Wat ik daar vooral van merk, is dat ik concentratieproblemen heb. En ik het tot halverwege de mbo wel redelijk mee kon met school. Maar de periode daarna en mijn hbo, ja, geconfronteerd werd met het feit dat ik dus concentratieproblemen had. En dat gaf heel erg frustratie in het begin. Van ja, hoe kan het toch zo zijn dat anderen wel makkelijk mee kunnen en ik niet? Ja, en dan ga je zoeken naar oplossingen. Dan ga je zoeken naar, ja, waar ligt dat dan aan? En ik weet dat ik er heel veel moeite mee heb gehad, tot volgens mij zelfs een paar jaar geleden. Ik wil het niet allemaal achter de ziekte schuiven. Misschien is het wel een karakterding, dat ik dingen gewoon eenmaal minder kan. Maar ik ben 2 jaar terug naar een lezing geweest, waarbij er een dia tevoorschijn kwam van een psycholoog die hier in het Prinses Máxima werkt. En bij het zien van die dia's zag ik dus inderdaad in dat het dus wel degelijk te wijten was aan de ziekte, maar beter gezegd nog, te wijten was aan de behandeling die ik heb gehad.
Neem je de artsen dat nu nog kwalijk?
Nou, ik neem ze de rekenfout niet kwalijk. Ze hebben namelijk, omdat ze dus een overdosis gaven, hebben ze de behandeling acuut moeten stoppen. En ja, mijn moeder is toen vragen gaan stellen. Ja, maar waarom? En ja, toen moest de arts over de dijk, of in ieder geval ermee uitkomen. Ja, dat was voor mijn ouders ook zeker wel een klap.
Hoe ga je nu om met die concentratieproblemen?
Op tijd op de rem trappen. Ik voel het nu ook wel beter aankomen, dus dat is ook wel fijn. En
wat voel je dan?
Ja, een beetje een wrangend gevoel in mijn hoofd. Alsof iemand er gewoon heel veel druk op zet. Nou, daar kan ik het beste mee omschrijven.
En wat lukt er dan niet?
Dan lukt het niet om het werk wat ik op dat moment doe goed uit te voeren. Of bijvoorbeeld een les te volgen. En dan, ja, vaak dat ik dan een beetje ontwijkgedrag ga tonen. Ja, dat is voor mij dus het signaal waarmee ik weet van, oh, wacht, het is even te veel. Als ik daar goed over communiceer, dan is daar vaak ook wel de aandacht voor. En het respect voor dat men weet van, oké, nou, het is zoals het is.
Je zei net dat je les volgde. Wat doe je verder in het dagelijks leven?
Ik werk bij een gedetacheerd bureau die mij detacheert bij gemeentes. En ik verleen vergunningen. Soms krijg je een vervelend telefoontje, zoals afgelopen dinsdag het geval was. Ik merk, dat vind ik dan nog wel lastig, zo'n telefoongesprek. Want ik hing ook op, letterlijk met de woorden, zo, even stoom afblazen, want dit is toch best wel heftig. Dus daarin is de prikkelverwerking ja, best wel heftig, maar ja, dan wordt hij ook behoorlijk op de proef gesteld.
En hoe blaas je dan stoom af?
Ik ben toen even weggelopen van mijn bureau, heb even wat drinken gepakt. Ben volgens mij zelfs nog naar het toilet geweest. Gewoon even de rust pakken en dan vervolgens weer doorgaan met het werk.
En hoeveel dagen in de week doe je dit?
Ik werk 4 dagen, 28 uur. Ik probeer dat op termijn op te bouwen naar 30. En wellicht in de toekomst naar 32.
Want van waar dat nu niet?
Toen ik begon met werken ben ik begonnen met 40 uur. Ja, weet je, dat is vrij normaal. Dus ja, waarom zou ik niet normaal werken? Ja, dat bleek gewoon te veel. En daarin had ik dan ook weer het symptoom dat informatie nauwelijks binnenkwam. Of mijn werk kwalitatief gewoon te wensen overliet. Alleen daarin zag ik dus ook weer die frustratie die ik bij de opleiding had. Alleen wist ik het gewoon niet goed op te lossen. Ik heb gewoon op sommige momenten zelfs gewoon letterlijk met mijn moeder huilend aan de telefoon gehangen van ja, ik wil hier iets aan doen, maar ik weet niet wat. En uiteindelijk ben ik naar 36 uur gegaan. Dat leek goed te gaan tot ja, bij de werkgever waar ik nu bij zit. Die zei van, goh, ja, 36 uur. Ja, we zien dezelfde symptomen terugkomen. En ik merkte dat zelf ook. Dus zodoende zijn we uiteindelijk in stappen teruggegaan naar 28 uur. Dat voelde in eerste instantie wel beknellend. Ook omdat je dan denkt, ja, het voelde bij wijze van spreken als een beperking. Maar ik ben er achteraf gezien wel blij om. Je kunt het vergelijken, ik doe het overigens ook aan sport, maar je kunt het vergelijken als ik ging een marathon lopen, maar ik ging de hele tijd sprinten. En sprinters winnen geen marathon.
Wat doe je als sport?
Ik doe een hardlopen,
Ik
zwem, ja, ik fiets dan naar mijn werk. Nou ja, goed, voor werkverkeer, maar ja, dan ben je toch in beweging.
Wel lekker sportief bezig in ieder geval.
Ja, daar ben ik ook heel blij mee. Ja, dus het doet veel. Ja goed, dat is gewoon mens eigen. Ik ben altijd zoeken naar hoe kunnen dingen beter. Hoe kan het nog efficiënter qua sport, qua werk. Ja, altijd zoeken.
En waar komt die zoektocht vandaan, Joris?
Dat ik destijds gewoon heel graag met de rest mee wilde. Zo van ja, waarom kan ik het niet en de rest wel? En dan kreeg ik ook vaak van mijn moeder te horen van ja, maar zij hebben niet meegemaakt wat jij hebt meegemaakt. En hoe goed bedoeld ook. Ja, het voelde niet als of dat voor mij de uitkomst was. Alsof dat de oplossing was. En dat heeft voor mij ook de poort geopend om te zoeken naar oplossingen. Van oké, maar als ik dus niet aangeboren hersenletsel heb, dan kan er wellicht ook wat aan worden gedaan. Toen ben ik, ja, wel grappig ergens, maar via Happen ben ik iemand tegengekomen en diegene die had niet aangeboren hersenletsel, alleen die was dat overkomen doordat iemand tijdens het uitgaansleven het blijkbaar heel erg leuk vond om diegene even in elkaar te slaan. Dus op die manier kan dat dus ook. Daar heb ik dus contact mee gehad. En die heeft uiteindelijk via Instagram een post gedaan waarop ze aangaf hoe ze de overprikkelbaarheid te lijf ging en welke instantie ze daarbij gevonden had, welke behandeling ook. En dat had ze dus ook benoemd. En omdat ik dat zo las en ook net rond die periode door een van mijn collega's nogmaals geconfronteerd werd met die overprikkelbaarheid, was dat het juiste moment voor mij om daarmee aan de slag te gaan. Omdat ik dus gewoon die linken zag van, oh, prikkelbaarheid, niet aangeboren hersenletsel. En in dit geval dan de ergotherapie en dus een ACID-protocol.
Hoe spel je dat, ACID-protocol?
Dat spel je als Anton, Simon, Isaac, Theo, Theo.
Want een hele bijzondere connectie eigenlijk, hè? Dus als ik er naar kijk, denk ik over prikkelbaarheid en ergotherapie zouden bij mij niet meteen aan elkaar gelinkt worden. En wat heb je daarmee gedaan met die informatie?
Nou, ik wist niet hoe snel ik op zoek moest naar een instantie die dat protocol dus ook volgde. Uiteraard ben ik ook gaan zoeken naar een instantie die ook ervaring had, dan wel heeft met niet aangeboren hersenletsel. Zodat ik in ieder geval zeker wist dat ik op het juiste adres was. Die heb ik ook gebeld destijds. En gewoon uitgelegd hoe het zat. En nou oké, ja prima. We kunnen u helpen. Alleen houd er rekening mee. Ja, dat niet alles te verhelpen is. Nou, op dat moment zat ik zo hoog in het feit dat ik er vanaf wilde. Dat ik zei van nou, al is het maar de helft. Dan ben ik al blij.
Wat heeft de ergotherapeut dan precies gedaan?
Nou, we zijn, en dan heb ik het over maart 2023, hebben we met elkaar een intake gehad, waarin een aantal testjes werden gedaan, gewoon puur om te kijken van oké, welke symptomen heb je. Maar ik kreeg ook een vragenlijst van tevoren mee. En om dan even met die vragenlijst te beginnen, daar stonden vragen in van, goh, ga je bijvoorbeeld naar geurende winkels? Noem bijvoorbeeld parfumwinkels. Stap jij die binnen? Nee. Oh, nou oké, dan kunnen we daar in ieder geval invullen dat je die altijd vermijdt. Draag je graag spijkerbroeken? Nee. Oh, oké, zetten we daar ook een vinkje. Heb je bij het opstaan langer nodig dan normaal? Anderhalf uur. Oké, zetten we ook een vinkje. Nou, allemaal dat soort vragen werden gesteld. Maar laat ik vooropstellen dat er vragen werden gesteld die voor mij heel erg als dagelijkse routine voelden. Maar omdat ik die vragen op de vragenlijst zag staan, als niet normaal werden beschouwd. Of in ieder geval bij mij de trigger gaven van, goh, maar dat is dus niet normaal. Nou, dat bleek dus ook. Nou, vervolgens hebben we ook wat testjes gedaan. Waarbij ik heb onthouden dat er in ieder geval met een gewichtszak van een kilo op verschillende plekken op mijn bovenbeen werden gelegd. Eerst bij de knieën, vervolgens midden op het bovenbeen en vervolgens bij de lies. Maar het ging er dus voornamelijk om hoeveel gewicht ervaar je. Nou, bij de knieën was dat destijds 500 gram, geloof ik. Midden op de benen was het 200 gram. En vervolgens werd het op mijn liezen gelegd. En ik keek zo een beetje naar het gewicht, keek een beetje omhoog. En dacht bij mezelf, ja, ik ga maar 100 gram zeggen, maar ik voel bijna niks. Dus ja, daarin kwam naar voren van, goh, er staat wel heel veel spanning op jouw bovenbenen. Ja, daar zijn we toen mee aan de slag gegaan.
Om die spanning eraf te halen?
Om die spanning eraf te halen, ja. En
hoe deed ze dat?
Nou, we zijn begonnen met diep zitten, zoals dat dan heet. En dat is niet heel veel anders dan, als het ware, een meditatie die je doet. Op een zo hard mogelijke stoel. Zodat je zoveel mogelijk contact hebt met je lichaam. En wat je dan doet, is je gaat gewoon wel met je schoenen uit. Je gaat dan zitten op de stoel en gewoon heel rustig ademen en echt gewoon tot rust komen. Je lichaam tot rust laten komen. Tot het moment dat je lichaam dus een teken van onrust geeft. En op dat moment stop je. En de bedoeling is dat je dat uiteindelijk uitbouwt na 10 minuten. En het gekke was, wat ACID vooral doet, is dat het je zenuwstelsel reset. En dat gebeurt dus onder andere met dat diep zitten. dan gaat jouw lichaam gaat zichzelf als het ware resetten. En ik merkte ook al vrijwel meteen bij de eerste keer dat dus voornamelijk op mijn bovenbenen, dat daar dus een reactie begon te komen. En het voelde ook heel gek, want zo simpel en eenvoudig als de oefening kan zijn.
Wat voelde je dan?
Ja, ik voelde een bepaalde trilling. Dus je kunt het vergelijken met dat je touwtje gaat trekken of zwaar gewicht gaat hangen. En op een gegeven moment jouw spieren gaan trillen omdat ze het niet meer aankunnen. Alleen in dit geval laat het juist de spanning los. Dat is dan misschien ook weer het verschil. Ik verbaasde me erover, nogmaals, hoe eenvoudig die oefening kan zijn en ook is. Maar tegelijkertijd hoe effectief het resultaat was. Want ik heb de oefening ongeveer uiteindelijk 2 maanden gedaan, de eerste oefening dan. Maar in het eerste weekend merkte ik al zoveel verschil, dat ik echt gewoon op mijn werk kwam. Ik zeg, ja, het lijkt wel alsof al mijn klachten al verdwenen zijn, bij wijze van.
En wat merkte je dan?
Ik merkte gewoon verlichting in mijn hoofd. Ik merkte dat ik al wat meer concentratie had. Mezelf ook langere perioden kon concentreren. En minder vermoeidheid achteraf. En ja, goed, dat na 1 weekend al. En ik wist ergens ook wel, we zijn nog maar aan het begin. Maar ik merkte ook van, goh, als dit al het effect kan zijn in 1 weekend, dan verheug ik me op datgene wat nog te wachten staat.
En hoe is dat nu? Want je hebt de behandeling afgemaakt. En wat is er nog meer gekomen na het afronden?
Nou, wat er voornamelijk meer is gekomen, is dat ik heel erg merk dat ik veel beter in het verkeer kan deelnemen. Ik heb overigens geen rijbewijs, maar wat ik dus vooral merk van die oefening, is dat ik ook veel verder vooruit kan kijken en daarmee ook veel eerder en veel makkelijker het gedrag van anderen kan inschatten. En er dus ook veel eerder op kan reageren. Dat geeft gewoon heel veel verlichting. Ik merk voor mezelf dus, ja, dat ik een betere verkeersdeelnemer ben. En tegelijkertijd ook eerder fouten van anderen zie.
Je hebt zelf geen rijbewijs, wat je net zei. Heeft dat te maken met omdat je er ziek bent geweest? Of?
Nou, het heeft vooral te maken met de niet aangeboren hersenletsel. En dus daarmee
het de effecten van de behandeling toen.
Ja, klopt. Ja. Ik heb wel rijlessen gevolgd. Ik heb het ook geprobeerd. En daaruit kwam dit nog veel meer naar voren. Dat is overigens wel geweest voor de tijd dat ik überhaupt met ACID begon.
Maar zou het nu wel kunnen? Of ook nog niet?
Nou, de drang is er wel om het weer te proberen.
Oké.
Ik weet het natuurlijk nooit zeker. Maar het feit dat ik merk dat ik veel relaxter deelneem op mijn fiets en dus ook veel meer de fouten van anderen zie, geeft mij wel vertrouwen.
Ja.
Je merkte dus in het verkeer gaat het een stuk beter. Wat merk je nog meer aan het resultaat van de behandeling?
Nou, dat ik veel minder prikkelbaar ben en dat tegelijkertijd ook daarmee veel minder geïrriteerd ben. Want doordat ik deze oefeningen heb gedaan, die ik overigens echt 3 keer per dag moest doen, dus ja, het kost tijd. Ik heb er ook wel gedurende die periode wat op moeten inleveren als in sporten. Maar tegelijkertijd, omdat ik wist wat het opleverde, wist ik ook van, er komt een tijd dat ik dat sporten weer kan oppakken. Dus ik had het er ook voor over. Waar ik het vooral mee vergelijk, is met iemand die gewoon niet goed geslapen heeft. Want als je niet goed geslapen hebt, dan ben je ook wat prikkelbaarder, ben je ook wat sneller geïrriteerd. Kunnen geluiden of wat dan ook wat harder binnenkomen, omdat je, ja, het gaat gewoon even niet. En daar waar het niet vreemd is dat mensen een keer een nachtje wat minder slapen en dat een keer hebben, was dat bij mij gewoon routine. En in zoverre dat ik niet eens wist dat het door vermoeidheid kwam. Bij mij is vooral door anderen vooral de vergelijking gemaakt met autisme. Ja, omdat ik op dat moment gewoon niet wist wat het was, was ik al vrij snel geneigd om daarin mee te gaan. Van oké, ja, dan is het autisme. Het had ook vele symptomen met autisme. Maar inmiddels weet ik dat het niet het geval is.
Ik ben dan benieuwd, want in je vragenlijst moest je dan zeggen, goh, zou je een parfumwinkel binnenstappen? Zou je dat nu wel doen? Of kunnen in ieder geval?
Ik zou het kunnen, maar ik heb er niet de aanleiding voor, omdat ik en zelf geen parfum neem.
Oh ja.
En tegelijkertijd ook geen relatie heb waarvoor ik überhaupt, bijvoorbeeld met Valentijnsdag, het idee heb van, joh, ik ga eens een keer een parfumzaak binnenlopen.
Nee, maar meer de gedachte. Dus voor een jaar terug had je gedacht van, nou, nee, echt het al niet. Zou je dat nu wel meer hebben? Bijvoorbeeld een spijkerbroek dragen, is dat dan?
Spijkerbroek dragen wel, ja. Ah. Ja, die draag ik ook vaker. En als ik hem draag, dan zit die ook goed.
Oh, fijn. Bijzonder dat zoiets helpt, denk ik. Ja,
ja, nou, vooral bijzonder dat je het bij dat soort dingen moet zoeken. Dat is echt wel, ja, heel apart.
Jij vertelde net in het begin van de podcast, hè, dat jouw broertje de ziekte helaas niet heeft overleefd. En dat geldt ook voor jouw neven. Hè? En het lijkt me heel intens, hè, als er zoveel mensen om je heen overlijden aan de ziekte waar jij zelf ook aan geleden hebt. Hoe is dat voor jou, dat jij er nog wel bent?
Ja, ik heb volgens mij vlak na het overlijden van mijn neef, de meest recente overlijden.
Hoe lang is dat geleden?
Dat is 2 jaar geleden, maar bindt me er niet op vast. In ieder geval vrij recent. En toen heb ik een tijdje wel de verantwoording gevoeld. Dat ik dacht van, oh, ik ben nog de enige die leeft. Ja, dan moet ik iets mee. Daar wil ik iets mee.
En dan bedoel je de enige van degenen die ziek zijn geweest? Of?
Ja, klopt. Ja. Ik ben ook uiteraard bij de crematie van mijn neef geweest. Dat was voor mij wel de trigger dat ik dacht, ja, maar het feit dat het erfelijk is, geeft natuurlijk ook neemt bepaalde informatie met zich mee. En ik vind niet dat die informatie verloren moet gaan. Ik ben de enige die er nog is van de vier. Dus ik draag die informatie nog bij.
Welke informatie bedoel je dan, Joris?
Dan bedoel ik de informatie van de behandeling. Nou ja, goed, die hebben zij in feite ook. Maar ook juist de informatie met hoe ik verder in het leven sta. En hoe ik verder leef en hoe ik er verder mee omga. Ja, gewoon de tijdsperiode die daar overheen gaat. Dat is vind ik in ieder geval dermate interessant voor de behandeling van hopelijk zo min mogelijk, maar toekomstige patiënten die met eenzelfde ziekte te maken hebben. Ja goed, het zien van die crematie, dat heeft dus voor mij ook de trigger gegeven van, ik ga mijn lichaam beschikbaar stellen voor de wetenschap.
Okay.
En dat is dus ook wat ik heb gedaan.
Ja, bijzonder vind ik dat. En je vertelde net iets over die verantwoording. Wat bedoel je daarmee, dat je bepaalde verantwoordelijkheid voelt?
Nou, verantwoordelijkheid om te leven voor degene die zijn komen te ontvallen. Aan de andere kant is mij ook verteld door een aantal mensen van, goh, ja maar, die verantwoording hoef je niet te voelen. Voor hetzelfde geld willen degenen die overleden zijn niet eens hebben dat je die voelt. Ja, dat is uiteindelijk ook weer gedaald. En nu heb ik ook meer zo van, ja weet je, ik ben er nog en ik ga gewoon door. En ik draag hen met mij mee.
Mooi. En je zei net, het is gedaald. Is dat door de tijd gekomen? Of heb je iets gedaan?
Nou, voordat ik met de ACID-protocol ben begonnen, heb ik ook nog hypnosetherapie gehad. Omdat ik daarvoor weer ook wel met psychologen had gepraat. Alleen ik merkte heel erg van, ja, maar we komen niet tot de behoefte die ik heb. En met alle respect voor de mensen die werken als psycholoog. Maar voor mij was dat net niet genoeg. Ik merkte gewoon bij mijn bewustzijn van ja, ik kom niet tot de kern waarmee ik het kan verhelpen. En omdat ik op tv, maar ook met gesprekken met mijn onderbuurvrouw, erachter kwam dat hypnose dat wel doet. Wel tot die kern kan komen, wel tot die emotie kan komen. Ben ik dat traject toen ingegaan. En ik merkte ook als resultaat dat mijn lichaam aangaf waar het toe in staat was. Dus dat het inderdaad al verbetering aangaf. Alleen dat kwam en dat ging weer. Maar het gaf me wel de trigger van, oh, maar wacht eens. Het lichaam geeft aan waartoe het in staat is. Nou, en toen ik dus vervolgens dat Instagram berichtje zag met die asset protocol. En uiteindelijk de resultaten van de oefeningen ervoer. Toen wist ik van, kijk, die hypnosetherapie is een voorbode geweest voor wat ik nu uiteindelijk als resultaat heb.
Ja, mooi. Het vertelde je wat eigenlijk.
Ja, het vertelde mij wat.
Ja, en je zei net heel mooi, ja, ik neem ze mee in mijn leven. De mensen die niet meer bij je zijn. Doe je daar nog iets specifieks mee om hen mee te nemen?
Ik ga zo goed als één keer per maand naar de begraafplaats van mijn vader en mijn broer. Hoewel mijn vader gecremeerd is, was zijn laatste wens dat hij dus bij zijn eerste kind en dus mijn broer kwam te liggen.
Want jouw vader is ook overleden aan dezelfde ziekte?
Hij zat op dezelfde plek, maar het was niet dezelfde ziekte. Of daar dezelfde plek, in ieder geval in het hersengebied. Maar het is wel degelijk een andere soort.
Maar heeft het met elkaar te maken gehad?
Nee, nee. En dat hebben we ook specifiek laten onderzoeken. Maar het is een andere eiwitsoort die bij mijn vader dus die hersentumor heeft laten ontwikkelen. Maar ja, nogmaals, ja, voor ons is het toeval. Misschien in de medische wetenschap is het toeval, maar voor ons voelt het niet zo.
Het is wel een veel gemis in je leven. Dus en je broer en je vader en je neven.
Ja, waarvan ik dan mijn vader dan bewust heb meegemaakt. En dat was vooral confronterend. En dan confronterend in de zin van de behandeling die gegeven werd. Er zat zo goed als 30 jaar tussen. En aan de behandeling was weinig veranderd. Nou ja, het enige wat dan veranderd was, was dat de chemokuur die mijn vader kreeg in tabletvorm was en niet in infuusvorm. Maar ja, het sloeg gewoon niet aan. En ja, ik weet nog de dag dat mijn vader te horen kreeg dat hij uitbehandeld was. En een hele goede vriend van hem was ook arts, ook op die afdeling. Dus die is toen ook langsgekomen. Die kon en mocht nog niks zeggen op dat moment. Maar mijn vader wist het al. Die zei al, ja, ik weet het al. En ja, ik ben toen in huilen uitgebarsten op dat moment. Ik zei ook tegen die arts, ik zeg, ja, het is wellicht op emotie gebaseerd, maar ik begrijp het niet. Ik zeg, er zit 30 jaar tussen, maar aan de behandeling is weinig veranderd.
Ben jij eigenlijk bang dat het bij jou terugkomt?
Nou ja, wat men zegt is dat ik een lichte verhoogde kans heb op zwanomen, zoals dat dan heet. Oftewel, ja, natumoren noem ik het altijd maar, op het bestraalde gebied. En ik ben ook bij de later effectenpolie in Nijmegen, puur om te kijken van, goh, ja, hoe zit dat dan? Waar loop je tegenaan? Maar ik heb ook, naar aanleiding van de tumor die mijn vader heeft gehad, heb ik ook een MRI-scan laten doen. Gewoon puur om te kijken van, goh, maar ja, zit er echt niks? En uiteraard de standaardvraag die ze stellen is van, ja, hebt u ergens last van? Ik zeg, nou nee. Maar ja, mijn vader lag op een gegeven moment ook in de lavendelstruik en daar weet hij ook niks van. En op die manier hebben ze het ook ontdekt. En mijn idee is om elke 5 jaar toch gewoon een scan te doen.
In ieder geval helpt jou die geruststelling nu om dat vertrouwen te behouden, begrijp ik.
Ja.
En hoe kijk je naar de toekomst, Joris? Wat zijn je wensen voor de komende tijd?
Erop uitgaan, op vakantie te gaan. Ik reis ook heel graag. Ik ben afgelopen jaar naar New York geweest, in mijn eentje, 5 dagen. En toen ben ik juist ook naar Times Square geweest. Ik was toen ook al met de behandeling acid bezig. Wat dat betreft ben ik ook wel iemand die dan op dat moment zojuist dan voornamelijk de overprikkelbaarheid opzoekt. Dat ik denk, nou, we gaan maar eens zien of ik er tegen kan. Dus ik ben daar boven op de trap gaan staan. En ik keek om me heen. En ik heb 10 minuten niks kunnen zeggen, omdat ik wel puur verwonderd was, verbaasd was van datgene wat er gebeurde. En bij thuiskomst vroeg mijn therapeut van, ja, heb je daar na de rand nog last van gehad? Ik zeg, nee, dat niet. Maar ze zei ook van, nou, ik denk datgene wat jij daar had meegemaakt van 10 minuten niks meer kunnen zeggen, dat hadden we daar allemaal gehad.
Ja.
Er gebeurt daar zoveel.
Ja. Dan heb je ook gelijk wel het maximale opgezocht.
Ja.
Je vindt het wel leuk om jezelf een beetje te testen. Ja. Dus.
Zeker.
Ja.
Ja.
Hey, en sociaal gezien, Joris, want je vertelt een paar mooie dingen. Vriendschappen en misschien de liefde. Heb je daar wensen voor?
Om dan even meteen een hele stap terug te maken. Omdat ik ziek was en voornamelijk rond mijn 2,5 denk ik zo. Ja, was mijn weerstand heel erg laag. En hebben artsen mijn ouders toen ook geadviseerd om mij niet, en liefst zo min mogelijk, in contact te brengen met kinderen. Omdat ze niet wisten wat een verkoudheidje bij mij voor impact zou hebben. Maar dat heeft er tot op latere leeftijd voor gezorgd dat ik er moeite mee heb om goed met kinderen te kunnen communiceren. En dat was dus in eerste instantie leeftijdsgenoten, want ja, ik was zelf nog in de kindertijd. Maar naarmate men ouder werd, of mijn leeftijdsgenoten dus ouder werden, ging dat contact steeds makkelijker. Ik heb ook altijd gehad dat ik makkelijker met volwassenen om kon gaan dan met kinderen. Ook altijd voel ik me daarin meer op mijn gemak. Nu is dat ook wel door het verhelpen van die overprikkelbaarheid ook wel wat afgenomen. Maar nog steeds merk ik dat het contact met volwassenen makkelijker gaat dan met kinderen. En daarmee dus ook het sociale contact beter gaat.
En hoe gaat het nu met het contact leggen met leeftijdsgenoten?
Het gaat makkelijker. Ik merk ook bij mijn werkgever zijn ook heel veel mensen van dezelfde leeftijd, maar ook jonger. Ja, in het contact gaat alsof ik met, ja, alsof wij dit gesprek nu voeren. En ik merk, ik krijg er ook veel voor terug. Dat is ook wel fijn.
En de liefde, Joris, speelt die een rol in je leven?
Nou, op het moment ben ik vrijgezel. Maar ja, ze zeggen altijd, ja, je moet niet zoeken, je moet het tegemoet gaan. Aan de andere kant, ja, ik ga wel regelmatig naar een speeddate. In het begin wel met het idee van, oh ja, wie weet, kom ik daar wat tegen. Nu meer met het idee van, ja, gewoon leuk. En als ik iets tegenkom, is het alleen maar mooi meegenomen. Dat het dan wat vaker tot niks leidt dan wel, ja, dat is zo. Wil niet zeggen dat ik daar altijd zo in sta. Soms denk je ook wel van, goh, nou, ik ben al zo vaak geweest. Hoe komt dat nou? Aan de andere kant, ja, het moet van beide kanten komen. Ik merk wel, ja, beetje een open deur, zoals het heet, dat ik er nu wel meer voor open sta dan, zeg, 3 jaar geleden. En dat had er vooral mee te maken dat ik dus vooral nog zoekende was naar mezelf. En vooral nog, ja, tevreden wilde zijn met mezelf. Zoals men dat ook wel vaak zegt, hou eerst van jezelf en dan pas van een ander. Dat werkt ook af en toe wel in de hand dat je dan echt wel perfectie nastreeft. En dat heeft het bij mij ook wel gedaan. Maar ik merk nu wel dat ik, en daarom nogmaals tevredenheid, dat ik dus nu de tevredenheid heb en daarmee dus ook meer opensta voor het aangaan van een relatie.
Mooi. Ik hoop dat je iemand tegenkomt die heel goed bij je past. En als laatste vraag stellen we onze podcastkandidaten altijd: wat zou je anderen die hetzelfde meemaken of gaan maken als jij willen meegeven?
Wat ik vooral mee wil geven is: blijf bij jezelf. Luister naar jezelf. En hoe goed bedoeld adviezen van anderen ook zijn, blijf altijd naar jezelf luisteren. Als dat advies niet goed voelt voor jezelf, dan moet je er ook niet op ingaan.
Dat is een mooie boodschap. Dankjewel, Joris, voor je verhaal.
Alsjeblieft.